Maar wat ik wel is ingewikkeld vind, is dat mijn Arminiaanse broeders dingen zeggen als, ja, maar dit is een doctrine van de duivel, Calvinisme. Dat zie je wel meer komen nu in Nederland. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Dus ik wil ook tegen mijn Arminiaanse broeders zeggen, wees alsjeblieft voorzichtig wanneer je dat soort dwaze uitspraken doet. Want nogmaals, mensen worden niet Calvinist omdat het een heel intuïtieve, natuurlijke positie is om te omarmen. Het is een positie die heel erg ingaat tegen onze vleeselijke intuïties. Maar het is een positie die we innemen omdat we de schrift serieus nemen. Als je zeg maar naar een lokale gemeente kijkt, wij hebben ook een lokale gemeente waar ik deel van uit mag maken, de Roemeense kerk. En wij hebben ook een gemeenschap met best wel veel verschillende soorten christenen met verschillende achtergronden. Zeg maar, onze gemeente bestaat vooral uit mensen die ooit in Roemenië geboren zijn. In verschillende denominaties en kerkstromingen. Er zijn veel baptisten, maar we hebben ook een aantal mensen uit een Pinksterdenominatie. Dat zijn wel de twee grote protestantse denominaties in Roemenië. Dus de baptisten en de pentecostales, de Pinksters, zeg ik dan maar. En daar, tussen die twee denominaties bijvoorbeeld zitten al best wel veel grote verschillen van opvatting. Over bijvoorbeeld het werk en de persoon van de Heilige Geest. Over de functie van gaven in de gemeente vandaag de dag, geestelijke gaven. En dat is dus iets wat al wel een paar jaar iets is waar wij over nadenken van oké, nu hebben we een lokale gemeente, een Roemeense kerk, waarvan we ook echt geloven dat God ons bij elkaar heeft gebracht. Maar op bepaalde thema's zit er wel spanning op inhoud. Hè? Dat we echt met elkaar ook moeten zoeken soms van hey, hoe staan we hier tegenover? En dat geldt trouwens ook voor het stukje van de geloofsdoop of de kinderdoop. Nou, we hadden het er net even over bij de lunch. Ik denk dat je tot op zekere hoogte moet beseffen dat het de opdracht is van een lokale gemeente om eenheid te hebben met elkaar in het evangelie, in Jezus Christus. En die eenheid die heeft echt wel te maken ook met waarheid. Er zijn bepaalde thema's, daar moeten we geen water in bij de wijn doen. Daar moeten we niet met elkaar accepteren dat we daar andere inzichten over hebben. Bijvoorbeeld als het gaat over de drie-eenheid of als het gaat over of dat de Heer Jezus wel of niet aan het kruis is gestorven en of dat hij wel of niet God is. He, als je het bijvoorbeeld hebt over Jehovah's getuigen die daarover verschillen van inzicht. Er zijn bepaalde verschillen die echt de kern raken. En als je het hebt over kernzaken, ja, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn naar elkaar toe en zeggen, hey, het gaat ons nooit lukken om die eenheid met elkaar te ervaren waarvan de Bijbel ons oproept om die te ervaren, omdat wij gewoon op dit belangrijke punt een verschil van inzicht hebben. Hè, waarbij vermoedelijk allebei de partijen zeggen van wat ik geloof, dat is de waarheid. Ja, dus dat kan je eigenlijk niet accepteren. Dan moet je gewoon misschien uit elkaar gaan en zeggen, Je hervat je weg, zeg maar, en je blijft gewoon staan op het evangelie zoals je gelooft dat het in de Bijbel onderwezen wordt. Er zijn alleen ook wel zaken die minder kernachtig zijn, waarbij ik ervan overtuigd ben dat de Bijbel ook ruimte geeft om daarin met elkaar te accepteren van hey, die broeder of zuster die denkt daar net wat anders over dan ik. Dat zijn de thema's die niet gaan over de kern van het evangelie. Dus ik denk het is heel belangrijk, ik vind ook dat bijvoorbeeld Karel de Lange heeft daar laatst een hele mooie video over gemaakt, dat je onderscheid leert maken tussen kernzaken en zaken die ook belangrijk zijn, maar niet kernzaken zijn. Je zou kunnen zeggen randzaken of bijzaken. Paulus die noemt een aantal voorbeelden, namelijk eet je wel of geen vlees? Hoe ga je om met vlees wat aan afgoden geofferd is? Hou je een bepaalde dag in ere of niet? Dus hoe kijk je aan tegen de zondags heiliging of juist de sabbatsviering op zaterdag, of denk je dat alle dagen gelijk zijn? Dat zijn thema's waarvan Paulus ook aangeeft, daar kunnen we verschil van inzicht over hebben en daar kunnen we zelfs verschil in hebben van geweten. Dat wil zeggen dat een broeder of zuster het echt moeilijk kan hebben in het geweten op het moment dat in de gemeente daar geen rekening mee wordt gehouden en dat triggert dus ook emoties. Want ja, het geweten triggert ook emoties op het moment dat daar geen rekening mee wordt gehouden. En die emoties, die kunnen er dus ook zijn, zelfs in een legitieme situatie waarbij je verschil hebt van gewetensinhoud en conditionering. Dus het is niet per se een teken op het moment dat er passievolle verschillen zijn in een gemeente over een bepaalde zaak, dat dat verkeerd is. De Bijbel zelf erkent dat dat kan zijn en dat dan juist de opdracht en de uitdaging is om eenheid te zoeken en elkaar ook te verdragen. En wat dan heel belangrijk is, is dat je niet vergeet dat de inhoudelijke zaak in kwestie wellicht belangrijk is, maar bijbels gezien de relatie onderling minstens net zo belangrijk kan zijn. Dus soms is het ook gewoon belangrijk om te beseffen, ook al heb ik een verschil van inzicht met een kostbare broeder of zuster over wel of geen vlees eten of wel of niet een bepaalde dag eren, mijn relatie met die persoon is misschien belangrijker dan wie er gelijk heeft of wie er gelijk krijgt. Maar dat geldt dus niet voor alle onderwerpen. Er zijn onderwerpen waarvan je ook kan besluiten met elkaar, oké, dit voert zo ver door tot op de kern. En dat gaat ook denk ik over zaken als je visie op homoseksualiteit bijvoorbeeld. Hè? Wat is de status daarvan vanuit een bijbelse optiek? Of als het gaat om genderdiversiteit, hè? Een hot topic in onze samenleving. Er zijn veel christenen die vandaag de dag eigenlijk de bijzaken proberen zo uit te breiden dat stiekem dingen die wel echt over de kern van het evangelie gaan ook onder de bijzaken worden geschaard. Dus dan zou het betekenen dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt als er iemand in de gemeente toch een wat andere visie heeft op gender, ideologie of op homoseksualiteit en praktiserende leefstijl daarin. En ik denk, dan rek je het begrip van een bijzaak te ver op. Terwijl het daarbij wel echt zaken betreft die de kern raken. Want het gaat over hoe definieer je zonde. En dat raakt aan de vraag, waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Voor welke zaken? Dus je moet heel goed stilstaan, heb ik het hier over een hoofdzaak of heb ik het hier over een randzaak? En daarbij wel in acht blijven nemen dat de relatie onderling ook ergens wel een hoofdzaak is. Dus dat zijn een beetje de conflicterende belangen die er kunnen zijn soms, die spanning geven, maar die je wel als gemeente gaat meemaken.
Ja, ik ben Arie, dank voor de krachtige preek. Ik heb nog een vraag wel in aansluiting daarop. Dus vanmorgen hebben we gezien dat God door de schepping zijn kracht en heerlijkheid openbaart. Maar wat als dat gebeurt over de rug van, naar men dan zegt, onschuldige mensen? Dus ik had afgelopen week nog een gesprek met een collega die kende het verhaal van Mozes vanuit de islam. En die vond het heel onethisch dat God over de rug van onschuldige Egyptenaars, naar hij dan zij zijn kracht laat zien aan de farao en aan, zodat dat herinnerd zou worden door Israël. Dus wat is een bijbelse manier van denken daarover, met ook in het licht van Soli Deo Gloria, zeg maar.
Ja, nou, dat is denk ik wel een hele spannende vraag die jij stelt, waarbij ik denk dat het ook wel gezond is om bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 9 erbij te pakken. Want daar wordt eigenlijk ook wel antwoord gegeven op die vraag. En dat is niet een makkelijk antwoord, maar het is wel een bijbels antwoord. Hè? Dus als je Romeinen hoofdstuk 9 erbij pakt, dan gaat het daar ook over Mozes. Er staat vanaf vers 15, want hij, dat is dan God, hij zei tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm, en ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Dus het is wel eigenlijk een heel ingewikkeld schriftgedeelte, want eigenlijk zegt God, ik heb niet bepaalde criteria voor wie ik barmhartig ben of over wie ik mij ontferm. Nee, het criterium is, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Dus er is niet iets buiten God zelf wat eisen en ook niet morele eisen oplegt aan wie God is. God zelf is de ultieme standaard voor moraliteit. Er is niet iets buiten wie God is wat bepaalt of dat God wel of niet ethisch is. En dat is ook voor atheïsten trouwens heel ingewikkeld, en denk ik ook voor moslims en filosofen. Dus de vraag, wat is eigenlijk de basis om te definiëren wat iets goeds is en wat iets kwaads is? Met andere woorden, wat is de objectieve standaard voor moraliteit? Het christelijk geloof definieert moraliteit als iets wat objectief is. Er zijn zaken die objectief goed zijn en objectief kwaad zijn. Dat wil zeggen, ze zijn goed of kwaad, los van of dat een mens dat vindt of niet. He? Dat staat heel erg tegenover de postmoderne tijdsgeest die zegt, ja, iets is goed als jij het goed vindt. Subjectivistisch, he? Dus dan is het meer de mens definieert of dat iets goed of kwaad is. Of een groep van mensen definieert dat, of een samenleving definieert dat. Nee, de Bijbel zegt, moraliteit is iets objectiefs. En het is objectief omdat het gegrond is in iets groters dan de mens, namelijk in Gods natuur. Alleen dat betekent dus ook dat moraliteit niet een op zichzelf staande wetmatigheid is, maar iets wat voortvloeit uit het karakter en het wezen van God. Dus God kan niet getoetst worden aan een standaard die groter is dan wie hij zelf is. En op het moment dat we dat wel zouden zeggen, dan zouden we moeten zeggen, oké, maar wat is dan, waar komt die standaard dan vandaan? Waar is de grond van die standaard? Dus dit is een heel diep filosofisch probleem wat jij aankaart. En God zegt eigenlijk, door bijvoorbeeld dit te zeggen, er is geen hoger moreel gezag dan wie ik ben. En dan zegt hij dus, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zegt Paulus erachteraan, zo hangt het dan niet af van hem die wil. Ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Nou let op God, er staat hier niet dat hem die wil, dat dat volledig buiten beschouwing wordt gelaten. Of dat jouw wil niet belangrijk is. Maar er staat, het hangt niet af van hem die wil. Dus het is in ultieme zin niet afhankelijk van de mens. Het ligt in ultieme zin bij God. Het hangt niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt. Nou komt jouw vraag van wat als God dat over de rug van mensen doet. Zegt de schrift tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Dat is dan de vraag die mensen automatisch terugstellen. Ja, maar als God zo bepalend is voor wat mensen wel of niet doen, hè, of dat ze zich wel of niet richting God dan wel tegen God keren, net als de farao die zich tegen God en zijn volk keert, ja, wat maakt het dan uit? Wie kan zijn wil weerstaan? En dan zegt Paulus, vers 20, maar o mens, wie bent u dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om dezelfde klomp klei, het ene voorwerp, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot eervol en het andere tot oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft? Dus in feite is het antwoord op de vraag dat ja, God heeft het recht om zijn eigen schepselen op zo'n manier te benutten om zijn heerlijkheid te openbaren als hij verkiest te doen. Dat is eigenlijk het simpele maar harde antwoord op de vraag. En dat is weer om terug te brengen bij onze preek, omdat de mens en God niet in dezelfde categorie zitten. Daarnaast, en dat is ook wel om het te nuanceren, en dat is ook hoeveel Arminianen dit schriftgedeelte lezen, die zeggen vaak, ja, maar als je naar Exodus gaat, dan zie je dat farao wel degelijk zichzelf verhardt. Hij verhardt zijn eigen hart. Hij heeft ook zijn eigen wil. Hij maakt ook zijn eigen keuzes daarin. En dat zijn twee waarheden waarvan ik als overtuigd Calvinist, hè, als het gaat om de soevereiniteit van God, waarvan ik geloof dat ze compatibel zijn. Dat wil zeggen, jouw wil is belangrijk en is reëel. Maar Gods wil is daarin doorslaggevend. En die twee zijn niet onderling uitsluitend of tegenstrijdig. Dus je ziet in de Bijbel soms dat bijvoorbeeld dat een koning een beslissing neemt en dat hij dat vanuit zijn eigen overtuiging doet, volgens zijn eigen overwegingen, met zijn eigen redenen en motieven, en dat toch de Bijbel zegt, ja, de koning zijn hart wordt door God geleid als wateren waarheen God het wil leiden. En hoe God dat doet, dat weet ik niet. Maar het eindresultaat is dat ook zondaren in ultieme zin zelf gekozen hebben voor hun zonde, niet door God gedwongen zijn om te zondigen, niet door God gedwongen zijn om zich tegen hem te keren, en ultiem gezien ook verantwoordelijk zijn voor hun zonde. En toch dat Gods wil daardoorheen volvoerd wordt. Zeg je, broeder Chris, hoe kan dat? Ik weet niet hoe dat kan, maar dat is wat de Bijbel zegt. En dat zijn de waarheden die de Bijbel ons geeft, die we bij elkaar moeten brengen. En dat doet de Bijbel wel vaker. Er zijn allerlei waarheden in de Bijbel die wij als mensen totaal niet bij elkaar kunnen brengen. Denk aan de drie-eenheid. Dat we zeggen, de Bijbel zegt, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie personen in eeuwigheid bestaande, terwijl er toch één goddelijk wezen is. Er is één God, van eeuwigheid af bestaande in drie personen die te onderscheiden zijn, maar ook weer niet volledig van elkaar losgekoppeld zijn. Zeg je, maar dat snap ik niet. Nee, maar dat is wel de waarheid die de Bijbel ons voorhoudt. De Heer Jezus heeft een menselijke natuur en een goddelijke natuur. Die niet vermengd zijn en tegelijkertijd ook niet volledig te scheiden zijn van elkaar. Hoe kan dat? Ik weet het niet. Maar het is wel wat de Bijbel onderwijst. Hè? Hoe is het mogelijk dat op het moment dat de Heer Jezus stierf, dat hij als God op de een of andere manier daar kon sterven? Ik kan daar niet bij met mijn verstand. Maar het zijn wel de datapunten die de Bijbel ons geeft, waarvan we als christen moeten zeggen vanuit sola scriptura, ook al snap ik het niet, dit is wat de Bijbel zegt. En daar sta ik voor. En dat geldt eigenlijk ook voor dat stukje rondom compatibilisme. En de mens, en dat geldt ook voor de moslim, die zegt dan op een gegeven moment, ja, maar ik snap het niet, dus het is niet waar. En als je dat zegt, dan ondermijn je iets heel belangrijks wat de Bijbel zegt. Namelijk dat jij God niet kan snappen. En de moslim wil God dan wel snappen. En zonder het te beseffen, ondermijnt hij dan eigenlijk de heiligheid en de uniekheid van God.
Uiteindelijk komt het erop neer dat we allemaal zondaren zijn en eigenlijk allemaal direct de dood verdienen. Het feit dat God ons nog steeds laat leven, dat is genade. Tegelijkertijd denk ik dat we vaak ook niet begrijpen hoe slecht wij zijn. God houdt ons hart als het ware tegen om minder slecht te doen dan dat we kunnen, zeg maar. En als God als het ware zijn hand van ons hart houdt, dan laten wij eigenlijk zien wie we werkelijk zijn. En de voorbeelden, dat zijn legio, dat is Stalin, dat is die zien we bij Adolf Hitler, die zien we bij iemand als Marc Dutroux. Op het moment dat God zijn hand van ons afhoudt, dan gaan wij laten zien wie wij zijn. Maar als God zijn hand van ons afhoudt, dat mag God zelf weten. Zoals wij ook mogen weten wat wij eten of wat wij zeggen. Nou, de soevereiniteit van God gaat zo ver dat hij zelf ervoor kiest bij wie hij zijn hand terugtrekt en op wie hij zijn hand vasthoudt. En daardoor leidt hij in principe de schepping. In ieder geval, dat is een theologische manier om om deze vraag te beantwoorden.
Maar het is een goede vraag.
Ja, een hele diepe vraag.
Ja. Ja.
Ik hoop ook een goede vraag te stellen. Mijn naam is Nathan. Ik heb eigenlijk een vraag over Soli Deo Gloria in het daglicht van Maria-verering. Tijdens de preek heeft hij het even kort gehad over de reformatie. En ik wil eigenlijk een quote opnoemen van Martin Luther. Er zijn meerdere in het Duits en Engels. In het Nederlands heb ik 1, 2, 3 niet kunnen vinden, dus ik doe het maar in het Engels. Dat begrijpt de meeste mensen hier, denk ik. En er was uit een preek tijdens kerst van Martin Luther, waarin hij zegt, she is the highest woman and the noblest gem in Christianity after Christ. She is nobility, wisdom and holiness personified. We can never honor her enough. Still, honor and praise must be given to her in such a way as to endure neither Christ nor the scriptures. Dus je leest hier, het eren, dat is heel belangrijk, wat Martin Luther zegt. Maar niet meer dan God en of Jezus of de Bijbel zelf. En dan is mijn vraag eigenlijk, in het licht van het gebod van God, eer uw vader en uw moeder, eer uw ouders. Daar waarvan we ervan uit moeten gaan dat Jezus Christus zijn moeder uiteraard ook eerde. Is het voor ons dan ook goed om Maria te eren? Dat is de vraag.
Ja, ik denk dat je dat gebod niet direct kan toepassen in deze situatie, omdat het gebod eer uw vader en uw moeder ook heel erg te maken had met het financieel zorgen voor je vader en je moeder. Dat zie je ook terugkomen in de tijd van de Heer Jezus, waar je ziet dat de fariseeën een uitzondering creëren op dat gebod en zeggen, het is korban wat u van mij had kunnen trekken. Met andere woorden, dat een kind volgens de fariseeën ook zijn geld kon geven aan de tempeldienst en de godsdienst. En daarmee onder het gebod uit kon komen om financieel te zorgen voor zijn vader en moeder. Dus eer je vader en moeder is natuurlijk ook gewoon een houding van respect hebben voor je ouders. Maar het gaat over meer dan dat. Het is ook echt het zorg dragen voor je vader en moeder in hun ouderdom. Hè? Want ja, ze hadden in die tijd niet een pensioenstelsel zoals wij vandaag de dag. En misschien is dat ook wel gelukkig ook, want dat van ons, dat lijkt ook op een gegeven moment wel te gaan vastlopen door de vergrijzing en zo. Dus Dus dat is wel ingewikkeld. Kijk, als het gaat om Maria, ik denk dat het heel gezond is om te erkennen als christenen dat Maria een hele unieke vrouw is in het heilsplan van God. Dat is niet per se omdat Maria bepaalde kwaliteiten heeft die nodig waren om die vrouw te zijn. Nee, God heeft haar gekozen en dat feit dat God haar gekozen heeft tot vervoering van zijn plan, dat is in zijn soeverein raadsbesluit geweest, niet op grond van eigenschappen van Maria, maar op grond van zijn besluit om dat te doen. Net als dat, waarom ben ik gered en niet een ander? Dat is omdat God in zijn soeverein raadsbesluit besloten heeft om dat te doen. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei mooie eigenschappen te benoemen van Maria en die moeten we ook gewoon erkennen. Ik denk dat het niet gezond is als christen in een protestantse traditie om je zo ver af te keren van het Rooms-Katholicisme dat je zegt, ja, Maria, daar heb ik helemaal niks mee. Nee, wacht eventjes. Maria is ook gewoon een Bijbelse figuur, hè, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het evangelie. Dus dat kunnen we ook gewoon erkennen als christenen die staan voor sola scriptura. Van Maria heeft een bijzondere status in de Bijbel. Maar wat de onze Rooms-Katholieke vrienden hebben gedaan, is wel door de tijd heen Maria verheffen tot een bepaalde status die niet langer harmonisch is met de schrift. Ze hebben bepaalde doctrines ontwikkeld die niet op de Bijbel terug te voeren zijn, zoals de onbevlekte ontvangenis van Maria, wat eigenlijk onderwijst dat Maria, toen zij zelf geboren werd, geboren is zonder de vlek van oorspronkelijke zonde. Of ze geloven in de lichamelijke ten hemelvaring van Maria, hè? Dus dat Maria haar lichaam is opgenomen in de hemel, dat lezen we niet in de Bijbel terug. Ze geloven in het medemiddelaarschap van Maria. En dat is ook waarom in de praktijk van Rooms-Katholieke rituelen wordt soms bijvoorbeeld door een priester gezegd, nou, je moet een aantal wezige groet Maria's opzeggen. Hè? Of de rozenkrans bijvoorbeeld. En dan lees ik even een stukje voor daarvan, dan zeggen ze dit tegen Maria. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. En dan moet ik zeggen tegen mijn Rooms-Katholieke vrienden, met alle respect, maar ik denk dat Maria zelf niet zo blij is met het feit dat jullie dat soort gebeden aan haar richten. Want ik denk dat jullie haar verheven hebben tot een status die de Bijbel haar niet geeft. We zien niet in de brieven van Paulus of Petrus of Johannes een oproep om dit soort gebeden te richten aan Maria. En dus riskeer je dat je op een gegeven moment toch in een soort afgodsdienst geraakt als je dit soort dingen gaat doen. Nou, dat is denk ik. Kijk, het gaat uiteindelijk. Het ingewikkelde is, zij zullen altijd zeggen, ja, maar wij geven geen echte aanbidding aan Maria, maar wij eren haar. Hè? Dat is hoe zij dat als het ware proberen uit te leggen van, ja, wij zijn niet bezig met afgodendienst of zo, of aanbidding. Nee, maar wij eren haar. Maar in de praktijk, als je kijkt wat ze doen, ja, dit soort dingen opzeggen, dat doet bij mij toch wel heel erg mijn nekharen overeind staan. Van ja, volgens mij ben je nu toch gewoon aan het bidden tot Maria. Hè? En je ziet ook in de traditie van de katholieke kerk dat zeker in bepaalde landen, dat heel erg ver gaat, waarbij ze zelfs Maria een doorslaggevende rol geven in verlossing. Met andere woorden, als zij haar ogen op jou richt, dan zal niemand je weg kunnen halen bij het goddelijk heil. Maar als zij haar ogen van je afkeert, dan zal niemand kunnen voorkomen dat je verloren gaat. Zie, ze hebben dan eigenlijk Maria de plek gegeven die alleen Jezus heeft volgens de schrift. Namelijk die van middelaar tussen God en mensen. Dus goed, ik denk, wij moeten hen terugroepen tot de schrift.
Ja, ik denk ook dat in Marcus hoofdstuk 3 komt er een Bijbelgedeelte in voor waarin Maria en de broers Christus roepen om thuis te komen, terwijl de Heer Jezus aan het bedienen is. Hij onderwijst en hij geneest mensen. En daarin zie je duidelijk dat de Heer Jezus uiteindelijk zegt, en terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hen heen zaten, zei hij, zie mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Met andere woorden, je ziet duidelijk dat Maria op dat moment, of ze nou verlost was of niet, dat kan ik vanuit dit tekstgedeelte niet bepalen. Maar we zien hier dat ze een zonde doet. Dus hoe je het ook wendt of keert, ze kan nooit in de gelijkheid staan met Christus of op de een of andere manier verlossing aan ons aanbieden of dat we haar nodig hebben om tot die verlossing te komen. Ze is wat dat betreft net zoals ons allemaal een mens. En ik denk dat we haar ook vanuit dat oogpunt moeten blijven zien. Want anders dan, dan gaan we iemand vereren die die eer niet toekomt. Want alle eer, hè, dat hebben we vandaag ook geleerd, is tot de Heer Jezus. En niemand anders.
Mijn vraag is eigenlijk, er zijn mensen die op een gegeven moment zeggen, laat maar zeggen, ja goed, ik wil wel, maar God wil niet. En eigenlijk hebben ze een soort gelijk en aan de andere kant ook weer niet. Want God wil altijd. Maar begrijp je mijn dilemma? Hoe ga je daarmee om?
Ja, ik denk dat dit een... ik denk dat dit wat jij noemt een beetje iets is wat voorkomt in de hyper-calvinistische kringen. Begrijp ik dat goed? Dat mensen zeggen, ik wil wel, maar God wil niet of zo. Dus dat op een gegeven moment, en dat is in Nederland denk ik een groot probleem. Ik heb daar ook op mijn YouTube-kanaal wel meerdere video's over gemaakt. Maar in Nederland zie je dat in de Bijbelbelt, in echte wat fundamentelere, fundamentalistischere gereformeerde verbanden, hè? De Gergem in Nederland, volgens mij ook de hersteld hervormde kerk. Ik ken ze niet van binnenuit, dus ik moet voorzichtig zijn. Maar je ziet dat in bepaalde kerken dat heel sterk een geest van hyper-calvinisme leeft. En hyper-calvinisme defineer ik zelf als dat je de soevereiniteit van God zo ver vergroot dat het ten koste gaat van de Bijbelse opdrachten die gegeven worden aan mensen. Dus de typische reactie kan zijn dat je zegt, ja, de Bijbel zegt, je moet opnieuw geboren worden, anders kan je het koninkrijk van God niet zien. Ja, en ik kan mezelf niet opnieuw geboren doen worden, God moet dat doen. Dus ik ga maar wachten. Maar het probleem is, de Bijbel geeft nergens het gebod aan jou om opnieuw geboren te worden, want dat kun je niet zelf doen. De Bijbel geeft wel continu de opdracht, bekeer je en geloof in de Heer Jezus Christus. En dat moet jij dan ook doen. Op het moment dat dan in die Bijbelbelt in Nederland er mensen zijn die zeggen, ja, maar dat kan ik niet zelf doen, want bekering is iets wat God moet vergunnen. Dan zie je dus eigenlijk dat de soevereiniteit van God in dat verlossingsproces wordt gebruikt als een excuus om de geboden die de Bijbel geeft ongehoorzaam te zijn. Dat is hyper-calvinisme. Dat is, je gaat zo ver door in het vergroten van de dingen die de Bijbel zegt over Gods soevereiniteit, dat het je ontslaat van de verantwoordelijkheid om de dingen te doen die jij moet doen. Ik geloof dat gezond calvinisme is compatibel calvinisme. En dat wil zeggen dat je erkent dat ja, wij moeten ons inzetten om verlost te worden. En tegelijkertijd is dat iets wat God schenkt. Die twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. He, dus bewerk uw eigen verlossing met vrezen en beven. Dat is één opdracht. En dan zegt God erachteraan, want het is God die zowel het willen als het werken in u werkt. Zeg je, maar dat snap ik niet. Nee, maar jij snapt God ook niet. En ik ook niet. Maar dat zijn de twee waarheden die we niet in balans moeten houden. Nee, dat zijn waarheden die tegelijkertijd in elkaars verlengde liggen. Gods wil is ultiem. Mijn wil is die van een schepsel. Dus niet op gelijke hoogte. Hè? Maar ze liggen in elkaars verlengde. En ik snap niet hoe dat kan, maar het is wel waar. Hè, dus je kan nooit zeggen, ja, God wil het wel, of God wil het niet, maar ik wil het wel. Nee, dat zie je eigenlijk nergens in de Bijbel terug, deze situatie, dit scenario.
Ja, dit is een vraag die vaak voorkomt. Ik ben zelf onderwezen door twee boekjes die ik wel wil aanraden. De eerste is van J.I. Packer, denk ik. G.I. Packer? G.I. Packer, en dat is de eigen verantwoordelijkheid en de soevereiniteit van God. Ik heb het thuis, als je het wil, kan ik het aan je lenen. En de tweede die me ook echt heeft geholpen is die van A.W. Pink, de soevereiniteit van God. Heb ik ook. Kan ik aan je doorgeven. Maar daarin leer je, of in ieder geval, het heeft mij vooral geleerd hoe te kijken naar deze vraag. Want het is een vraag die telkens terugkomt. En aan de andere kant is het ook zo dat als iemand zegt, ik wil wel, dan, dat we hem dan of haar de vraag kunnen stellen. Oké, okay, maar waar komt die wil dan vandaan? Wie schenkt een wil om het goede te doen? Die komt natuurlijk van God. En als dat van God komt, dan kunnen we niet zeggen dat God het niet wil. Dus, maar die twee boekjes die hebben mij enorm geholpen. Yes.
Misschien nog één kort dingetje daaraan toevoegend. Kijk, dat heb ik wel eens eerder tegen jullie gezegd. Maar als je opgroeit in een omgeving waar continu die boodschap wordt gepredikt, hè, van God moet het doen en jij kan het niet doen, op een gegeven moment wordt jouw hele denken daarvan doordrenkt. Dus dit is niet alleen maar een theoretische vraag, maar je merkt dat mensen die in zo'n kerkverband opgroeien, dat die echt een hele hardnekkige overtuiging ontwikkelen dat ze echt niks kunnen doen om tot Christus te komen. Dus het is ook een psychologisch iets. Het is niet alleen maar van, oh ja, nou goed, even corrigeren met een Bijbeltekst, nou snap je het. Nee, het is een heel diep geïnstalleerde gewetensovertuiging van God moet het doen en ik kan niets doen. Dus het vraagt eigenlijk ook, als iemand daarmee worstelt, om bijna een soort pastorale hulp en zorg, om echt tijd te nemen om samen te gaan kijken van, hey, hoe kan je daarmee omgaan? En misschien ook op een gegeven moment te accepteren van, ja, ik ben opgegroeid in dat kerkverband en dit is steeds tegen mij gezegd. Dus misschien ga ik altijd een beetje voelen dat dat zo is. En dan op een gegeven moment te omarmen van, maar dat gevoel is niet waar. Ook al voel ik het, het is niet waar, het klopt niet, het is niet Bijbels. En als je dat onderscheid kan maken en zeggen, ja, soms voelt het voor mij alsof ik er helemaal niet bij hoor. Want dat is mij 20 jaar lang door de dominee steeds verteld. Maar de Bijbel zegt dat ik erbij hoor, dus daar ga ik dan toch op staan. Zie je? En dat je dan de spanning in jezelf gaat accepteren tot op zekere hoogte. En gaat zeggen, ja, dat is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat ik dat altijd heb gehoord. En dat ik zo ben opgegroeid. En dat kan je zien als een handicap in je geestelijk leven. Dat is echt een hele nare handicap om te hebben. Maar je mag ook erbij horen als christen met een handicap.
Ik had een vraag aan u. Want ik hoor u steeds zeggen dat u Calvinistisch bent. Hè? Ik wilde graag weten wat het verschil is tussen Calvinisme en Luther. Ja.
Oh, dat is een hele goede vraag.
Ja, want ik ben dat ja. Luther, ik zou heel graag het willen weten.
Misschien is het goed om daar niet helemaal op in te zoomen, maar misschien eerder te zeggen, wat bedoel ik als ik zeg ik ben Calvinistisch? Ik bedoel daar niet mee dat ik Johannes Calvin in al zijn onderwijs zou volgen. Helemaal niet. Het is eerder zo dat Calvinisme, zeg maar, is wat meer in de moderne taalgebruik, zeg maar, in de kerk, is een beetje een term geworden die eigenlijk betekent dat je gelooft in monergisme. En dat wil zeggen dat God degene is die soeverein verkiest wie hij zal redden. He, dus het wordt vaak samengevat als de tulip. He, dus de total depravity, de totale verdorvenheid van de mens. Wat wil zeggen dat op het moment dat God niet doorslaggevend zou werken in het hart van de mens, dat niemand tot God zou komen. He, de unconditional election, onvoorwaardelijke uitverkiezing. Dat we zeggen, God heeft gekozen om in Christus Jezus een groep mensen te behouden, niet op grond van eigenschappen die mensen hebben, maar op grond van zijn soeverein besluit. De L van limited atonement, hè, en dat is de meest controversiële van die 5 letters. Dat wil zeggen dat op het moment dat Jezus stierf aan het kruis, dat hij stierf voor die specifieke groep mensen die hij heeft uitverkozen tot redding. En dan heb je de irresistible grace, hè, de I. Dat wil zeggen dat als God door zijn genade werkt in het leven van iemand, dat die genadewerkzaamheden onweerstaanbaar zijn. Dus dat wil zeggen van, Gods werk is effectief.
Ja.
Hè? En tot slot de P van perseverance of the saints. Dat wil zeggen, de mensen in wie Gods hart werkt, mensen die opnieuw geboren zijn, zullen zich niet afkeren van God, omdat God hen vasthoudt. Hè? Dus de volharding van de heiligen. Dat is wat ik bedoel met Calvinisme. Maar Calvinisme kan ook begrepen worden als, ja, je hebt de institutio gelezen van Calvin en je gelooft alles wat Calvin leert over alles. Mm-hmm. Maar dat is niet wat ik geloof. Nee. Er zijn echt wel dingen die Calvin heeft gezegd en gedaan, waar ik me niet in kan vinden.
Okay.
Ja.
Ja, ja. Ja. Ja.
Maar dit specifieke punt is waar we het vaak over hebben.
Luther, ja. Okay. Ja.
Maar Luther dacht ongeveer hetzelfde, ja, hoor. Ja, er zijn wat kleine verschillen met Calvin, maar over het algemeen dacht hij hetzelfde. Maar wat ik misschien wel wil zeggen, het verschil tussen het Calvinisme en het Arminianisme, een heel groot verschil is dat het Calvinisme zegt, Op het moment dat jij een christen bent, blijf jij een christen. God zorgt er door zijn Heilige Geest voor dat hij jou vasthoudt en je niet kan, niet meer naar de hel kan gaan. Een Arminiaan die zegt eigenlijk, nu kun je een christen zijn, maar morgen kun je alsnog naar de hel gaan als je zondigt. Nou, dat gelooft een Calvinist niet. Een Calvinist gelooft wel dat op het moment dat we de Heilige Geest hebben ontvangen en we leven in zonde, zal de Heilige Geest zo sterk op een persoon werken dat hij terug moet.
Misschien mag ik aanvullen wat jij zegt van je kunt geen christen zijn. Wat jij bedoelt te zeggen, denk ik, is je kunt geen ware wedergeboren christen zijn. Want je kan natuurlijk wel, ook in Calvinistische visie, een hele periode in je leven een christelijk geloofsbelijdenis uitspreken zonder dat je waarlijk opnieuw geboren bent. Hè? Dus dat is wel het verschil. Kijk, een Calvinist gelooft ook niet dat iedereen die nu zegt christen te zijn over 10 jaar nog steeds christen is. Want als wij zeggen christen, dan bedoelen we mensen die wij dat stempel geven op basis van hun belijdenis. Yes. Maar een Calvinist gelooft dat iemand niet waarlijk opnieuw geboren kan zijn en kind van God kan zijn in zijn hart en vervolgens die status kan verliezen doordat hij bepaalde keuzes maakt die afwijkend zijn van Gods wil. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk dat je dat beter begrijpt als je zelf kinderen hebt. Want als jij kinderen hebt, dan begrijp je dat jij dat kind nooit in een situatie zou laten komen, dat dat kind opeens weggaat en dat jij denkt, nou weet je, jij wilde kennelijk weggaan, dus dan val je maar in de sloot. Dat zou een vader nooit doen. Op het moment dat wij kind van God kunnen zijn en van het ene op het andere moment God ons los zou kunnen laten en zeggen, ja, dat was even mijn kind, maar nu niet meer. Wat zegt dat over het soort vader dat God is? Hè, dus dit is wel waar het om gaat.
Ja. En tegelijkertijd is het zo, en ik denk dat de irresistible grace daar ook de doorslag in geeft, de onwederstaanbare genade, is dat op het moment dat jij zegt van, dat zegt de Arminiaan eigenlijk, dat iemand echt moet willen en dat het zijn eigen wil is die ervoor kiest om God te dienen, dan zouden wij niet kunnen bidden zodat iemand echt tot bekering komt. Want God moet zo diep werken in een hart dat iemand uiteindelijk God gaat dienen. Want de Bijbel zegt dat wij, hè, dat zegt bijvoorbeeld de Bijbel in Genesis hoofdstuk 6, vers 5 denk ik, dat de mens, de gedachtespinsels van de mens zijn alleen maar slecht. Zo zijn wij als mensen, dus wij willen nooit God dienen. Maar God zorgt ervoor door zijn irresistible grace, zijn kracht, dat hij in het hart werkt, zodat wij God wel willen dienen. En als Arminiaan zouden wij niet kunnen bidden dat God zo'n werk doet. Want de wil van de mens is dan zo sterk dat die uiteindelijk de doorslag geeft. Terwijl de Calvinist zegt, nee, de wil van God is sterker en die geeft de doorslag. En daarom is het gebed zo krachtig.
Als ik nog één ding hierover mag zeggen, want het is echt het is een groot onderwerp, een belangrijk onderwerp. Tegelijkertijd, we hebben genoeg broeders en zusters die Arminiaanse overtuiging hebben. En ik hou van die broeders en zusters. Ik geloof niet dat dat de scheidslijn is tussen ware christenen en geen ware christenen. Hè, dus laat dat ook een beetje nuancerend werken. Maar wat ik wel eens ingewikkeld vind, is dat mijn Arminiaanse broeders dingen zeggen als, ja, maar dit is een doctrine van de duivel, Calvinisme. Dat zie je wel meer komen nu in Nederland. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Dus ik wil ook tegen mijn Arminiaanse broeders zeggen, wees alsjeblieft voorzichtig wanneer je dat soort dwaze uitspraken doet. Want nogmaals, mensen worden niet Calvinist omdat het een heel intuïtieve, natuurlijke positie is om te omarmen. Het is een positie die heel erg ingaat tegen onze vleeselijke intuïties. Maar het is een positie die we innemen omdat we de schrift serieus nemen. In Romeinen hoofdstuk 9 bijvoorbeeld. Terwijl onze Arminiaanse vrienden moeten zich door allerlei bochten wringen om te laten zien dat in Romeinen hoofdstuk 9 het niet gaat over waar het over gaat. Die komen tot vrij exotische, vreemde interpretaties dat de uitverkorenen in Romeinen hoofdstuk 9 of de geroepenen zou gaan over het volk Israël en niet iets anders. Nou, dat is niet een heel natuurlijke conclusie om toe te komen als je gewoon Romeinen leest in de volgorde waarin Paulus die brief heeft geschreven. Dat is één aspect. Een tweede aspect is dat mijn Arminiaanse vrienden soms dingen zeggen als, ja, maar jij bent een Calvinist, dus jij kan niet met een rein geweten zeggen tegen mensen op straat dat Jezus is gestorven voor alle mensen. Dan zeg ik, ja, maar wacht heel eventjes, maar dat kan jij volgens mij net zo min als ik. Want Geloof jij dat God van tevoren weet wie er uiteindelijk zullen geloven in Jezus en wie niet? Arminianen geloven dat als het goed is ook. Er zijn maar een paar mensen die geloven niet dat God van tevoren weet wie er uiteindelijk in Jezus zullen geloven. En dat is een onbijbelse positie, die noem je open theïsme, open theism. Dat is een positie die eigenlijk zegt, God weet helemaal niet hoe de toekomst gaat lopen. Nou, lieve broeder, lieve zuster, dan kom je in grote problemen met wat de Bijbel zegt. In het boek Jeremia, in het boek Jesaja. Dan moet je jezelf de vraag gaan stellen, hoe werkt het überhaupt met profetie? Wanneer God allerlei dingen zegt over de toekomst, inclusief allemaal dingen die tot stand gaan komen op grond van allemaal vrije wilsbesluiten van mensen. Dat God van tevoren zegt, dit gaat gebeuren, en dan gaat dit gebeuren, en dan gaat dit gebeuren. Dus de Bijbel geeft geen ruimte voor het idee dat God de toekomst niet kent. God kent de toekomst. Dus ook onze Arminiaanse vrienden geloven dat toen Jezus stierf op Golgotha aan het kruis, dat Jezus wist wie er uiteindelijk zouden gaan profiteren van dat offer. Jezus is niet gestorven voor een anonieme groep mensen waarvan hij zelf geen idee had hoe de samenstelling zou zijn. Nee, Jezus is gestorven wetende dat er bepaalde mensen in hem zouden geloven en bepaalde mensen niet. Dat wetende is de Heer Jezus ook in een Arminiaans wereldbeeld gestorven voor een specifieke groep mensen. En dat roept de vraag op, kan de Arminiaan dan wel zeggen, Jezus is voor jou gestorven, hij is voor jou gestorven. De enige manier waarop je consequent kan zeggen tegen ieder mens, Jezus is voor jou gestorven, is op het moment dat je zegt, Jezus wist niet voor wie die stierf. Hij is gestorven voor iedereen, zonder enig onderscheid. Maar dan zit je in het kamp van de open theïsten en dan kom je echt in de problemen met de Bijbel. Dus de Arminianen hebben precies hetzelfde probleem als de Calvinisten als het gaat om, kun je zomaar op straat gaan staan en zonder enig onderscheid zeggen tegen ieder mens, Jezus is voor jou gestorven. En overigens zie je dit ook in het boek Handelingen niet gebeuren. Dat is niet de manier waarop gepredikt wordt. Wat gebeurt er in het boek Handelingen? De mensen worden zonder onderscheid opgeroepen door de apostelen, bekeer je en geloof het evangelie. Er wordt helemaal niet gezegd, meneer, Jezus is voor u gestorven, weet u dat wel? Jezus is voor u gestorven. Nee, er wordt gezegd, Jezus is gestorven voor zondaren, daarom bekeer je en geloof. En vervolgens zien we, en zovelen als de Heere daartoe bestemd had, werden toegevoegd aan de gelovigen. Zonder dat er een uitspraak wordt gedaan over hoe werkt dat dan precies, met voor wie is Jezus wel of niet gestorven. Dus onze Arminiaanse vrienden die met zoveel vuur aan het beweren zijn dat Calvinisten een duivelse theologie hebben omarmd, want zij kunnen niet meer zulke uitspraken doen, wil ik eens vragen, reflecteer kritisch op je eigen overtuigingen en ontdek dat jij precies hetzelfde probleem hebt. Als het al een probleem is. Het is vooral een probleem op het moment dat je de mens zo centraal zet in plaats van God en zijn evangelie. Nou, dat is wat ik erover wilde zeggen.
Ja, misschien een laatste aanvulling en dan moeten we echt stoppen. Dat is, de Arminianen die zeggen dat op basis van voorkennis Christus eigenlijk of God in de toekomst heeft gekeken en heeft gezien wie wel en wie niet tot geloof zou komen en daardoor kan zeggen, die is wel uitverkoren en die is niet uitverkoren. Alleen het probleem daarmee is dat wij dan eigenlijk zeggen dat God iets moet leren. God moet nog tot kennis komen. Maar God heeft alle kennis vanaf het begin tot het einde. Dus God wist dat al. En het woordje voorkennis, daar is vaak de fout. Voorkennis betekent in de Bijbel eigenlijk het kennen. We zien het bij Adam en Eva, maar we zien het bij nog meer relaties, getrouwde stellen in de Bijbel. Dat als het over kennen gaat, dan gaat het om een intieme liefde met elkaar. Als het Nieuwe Testament praat over de voorkennis naar de raad van zijn wil, dan gaat het over dat God voordat deze mensen geboren waren al een liefde had waarmee waarbij hij ze intiem zou kennen. En dat is voorkennis. En dat is iets anders zoals de Arminianen dat beweren. En als we op die manier gaan kijken naar de uitverkiezing, maar ook naar het Calvinisme, dan zien we dat de uitverkiezing voor christenen iets heel moois is. Als je een christen bent en je bent uitverkoren, dan betekent dat God jou voor de grondlegging van de wereld al wilde hebben. En wat is nou mooier dan iemand te leren kennen die jou al vanaf het begin op het oog had? Dus de uitverkiezing is niet iets voor mensen die niet geloven. De uitverkiezing is juist voor degenen die wel geloven en zich daaraan ook kunnen vasthouden.
Nog iets hierover? Sorry. Gert van der Brink heeft 2 boekjes geschreven. En die komt zelf wat meer uit deze kerkelijke kringen. En ik zou die van harte aanbevelen, Dort en Hyperdort. Ik vind het 2 hele mooie boekjes die hij heeft geschreven over dit onderwerp. En een van de dingen die hij zegt, en dat heb ik er zelf echt uitgehaald wat ik leerzaam vond, is wanneer we het hebben over bijvoorbeeld uitverkiezing, is een van de dingen die het voor ons mensen zo moeilijk maakt om dit te begrijpen, is het onderscheid tussen de tijd en de eeuwigheid. Dat wil zeggen, de eeuwigheid is niet een soort hele lange tijdsduur. Hè, van, als de Bijbel zegt van eeuwigheid tot eeuwigheid, dan de eeuwigheid is niet hetzelfde als een oneindig lange hoeveelheid tijd. God is eeuwig. Dat wil zeggen, God is er al voordat de tijd begint. En het is heel moeilijk om dan nog te spreken in tijdsgebonden categorieën. Want als je zegt, voordat de tijd begon, was God er al, dan introduceer je tijd in de eeuwigheid. Dat kan eigenlijk niet. Nee, voor of na zijn termen die pas betekenis krijgen als de tijd begint. Nou, wij zijn als mensen tijdsgebonden wezens. Wij weten niet hoe we zouden moeten redeneren of denken als het gaat om de eeuwigheid. Maar God wel. God zegt, ik ben die ik ben. En dat begrijpen wij niet. De Heer Jezus zegt, voor Abraham was, ben ik. Dat begrijpen wij niet. Maar hij zegt daarmee meer dan, ik was er al. Hij zegt niet, voordat Abraham was, was ik er al. Hij zegt, nee, voordat Abraham was, ben ik. Hij zegt eigenlijk, ik sta boven de tijd. Ik ben eeuwig. Nou, waar raken nou die eeuwigheid en die tijd die nu loopt, waar raken die elkaar? Want het raadsbesluit van God bevindt zich in de eeuwigheid. Dus je kan niet zeggen, God heeft van tevoren bepaald wie hij zou redden. Nee, in de eeuwigheid heeft hij dat bepaald. En waar raken dan de tijd en de eeuwigheid elkaar in dat heilsplan van God? En ik denk dat Gert van der Brink heel duidelijk heeft laten zien van, dat is voor ons bijna, dat is niet te bevatten. Maar dat betekent dat de keuzes die jij maakt in de tijd zijn ontzettend belangrijk. Mensen die Calvinistisch claimen te zijn en zeggen, ja, maar wat ik kies maakt helemaal niet uit, want God heeft het toch al besloten. Die snappen niet dat onderscheid tussen de eeuwigheid en de tijd. Nee, de eeuwigheid en de tijd liggen niet in elkaars verlengde. Nee, Gods eeuwig raadbesluit en de keuzes die jij maakt in het hier en nu, die zijn allebei van doorslaggevend belang. Dus wat jij kiest met betrekking te doen tot Jezus Christus, ook in een Calvinistisch wereldbeeld, is van doorslaggevend belang. En dat is dus de foute conclusie die vaak getrokken wordt. Ja, maar jij bent Calvinist, dus jij gelooft toch niet uit dat het uitmaakt wat ik doe of dat ik in Jezus geloof, welke keuzes ik maak. Nee, nee, nee. Ik geloof dat dat van doorslaggevend belang is. Dat zegt Gert van den Brink en ik geloof dat dat gezond is. En weet je, als je hier allemaal met je hoofd niet bij kunt, dan is het misschien gezonder om dat hele vraagstuk te parkeren en gewoon te doen wat de Bijbel zegt dat je moet doen.
Amen.
Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.